Ik meen dat het goed is om vanavond weer even in te haken bij het schriftgedeelte waar we gisteravond ons ook al mee bezig hebben gehouden. Dat is niet omdat ik er echt uitgebreid op terug wil komen, maar het is gewoon om te laten zien dat waar we ook beginnen in de Bijbel, dat maakt weinig uit. We komen altijd ergens terecht bij die kostelijke stenen waarover de apostel Petrus ook spreekt en waarover de apostel Paulus ook spreekt. En we komen altijd terecht bij die rotssteen die wij hebben te aanschouwen, de rotssteen waaruit wij gehouden zijn. De rotssteen namelijk die in hoogste betekenis een beeld is van de Heer zelf, die immers gestaltenis Gods is, maar die bovendien gestalte geeft aan alle dingen en dat op zijn eigen wijze. En over die gestalte hebben we gisteravond gesproken en we hebben dat schriftgedeelte, Jesaja 51, dan ook gelezen, dat schriftgedeelte waarin vers 1 staat, aanschouw de rotssteen waaruit gij lieden gehouden zijt en de holligheid des puts waaruit gij gegraven zijt. We hebben gezien dat die rotssteen in wezen staat voor een stoffelijke vormwording der dingen, waarna vervolgens het beeld verder wordt doorgetrokken en wordt toegepast op Abraham, waaruit nu eenmaal Israël is voortgekomen, en ook wordt het toegepast op Sarah, waaruit Israël is voortgekomen. En zo gaat het steeds verder. Er wordt hier gewezen op de oorsprong van Israël, maar tegelijkertijd wordt een lijn getrokken vanuit de oorsprong van Israël, van het natuurlijke Israël om zo te zeggen, wordt een lijn getrokken meteen naar de toekomst, namelijk naar de wedergeboorte van Israël. Het is een materie waar we vanmorgen al mee te maken hebben gekregen, namelijk dat niet de dingen ooit vorm krijgen als zodanig, maar dat de dingen vorm krijgen, een tijdelijke vorm die moet plaatsmaken voor een nieuwe vorm die gegeven zal worden. Want niet alleen hebben we te maken met vormwording, we hebben in de Bijbel te maken met weervormwording. Of, om wat bekendere woorden te gebruiken, we hebben in de Bijbel niet alleen te maken met geboorte, hoewel dat uitdrukkelijk en heel uitgebreid zo is, maar we hebben vervolgens te maken met wedergeboorte. En niet die geboorte is zo belangrijk, maar die wedergeboorte is belangrijk. Dat de dingen vorm hebben gekregen, dat hoeft ook niet gepredikt te worden, dat weten wij zo wel, dat zien we namelijk. En uit de zienlijke dingen weten wij niet alleen dat ze ontstaan zijn, maar we weten daar ook uit dat ze een schepper hebben, dat er ergens een oorzaak der dingen is. En helaas is het zo dat dikwijls op dat niveau de discussie al strandt, al stuk loopt, omdat men niet graag wil toegeven dat de vormen die wij kennen in deze zienlijke wereld door een schepper heel doelbewust gemaakt zijn. En daarom heeft men vervolgens uitgevonden dat ze ook heel misschien wel vanzelf zouden kunnen zijn ontstaan. Op een of andere wijze die wij niet vermoeden en die we ook liever niet wensen te weten, heb ik de indruk. Hè? Maar goed, daar loopt de discussie dus al stuk. Maar ik blijf me volhouden dat dit ook niet het belangrijkste punt is. Het belangrijke is dat deze dingen niet alleen ooit vorm gekregen hebben, dat de schepper zelf zijn eigen vorm gegeven heeft aan de dingen om ons heen, zodat alle verschijnselen in de natuur ons wijzen op Christus. Maar het is bovendien zo dat deze vormen tijdelijk zijn en moeten plaatsmaken voor een andere vorm, of beter gezegd, eenvoudiger ook gezegd, deze oude schepping, deze oude zienlijke wereld moet plaatsmaken voor een nieuwe wereld. Niet alleen is deze wereld ooit geboren, hij zal wedergeboren worden. Of moeten worden, maar in ieder geval, het zal gebeuren. En daar gaat het nou maar om. Niet alleen krijgen de dingen gestalte, maar ze zullen opnieuw gestalte krijgen. Misschien zeg ik niks nieuws, maar dit principe wat wij natuurlijk steeds toepassen op de schepping en op onszelf en op de wereld en op Israël en op de verschijnselen in de wereld als zodanig, wel datzelfde principe is in de eerste plaats van toepassing op de Heere Jezus zelf. Het is al een paar maal aangehaald, terloops, en het doet nu maar weer terloops, want het blijft zo dat wij de gestaltenis Gods kennen als de Heere Jezus Christus. Ik noem de titel maar even voluit. Hij is de gestaltenis Gods, maar je kunt ook zeggen, hij is dat weer. Dan heb je al gauw kans dat er iemand gaat roepen, dat is een dwaalleer. Natuurlijk, dat kun je al zo gauw roepen. Vooral als je de dingen niet begrijpt, dan ben je niet gehinderd daarin. En dan kun je meteen roepen van, dat is een dwaalleer. Dat gebeurt dus ook veel. He, als je geen leer kent en je hoort iets wat je vreemd is, ben je het makkelijkste af door te zeggen, dat is een dwaalleer. Dat is het eenvoudigste ook. He. En als je dan ooit voor de Heer komt te staan, zeg je gewoon tegen de Heer, maar ik heb altijd gedacht dat het een dwaalleer was. He. En zo hoopt men zich er dan onderuit te kletsen. Wel, dat gaat zo niet natuurlijk. Hè? U moet namelijk begrijpen dat de Heer Jezus Christus inderdaad het beeld Gods is. Maar is dat weer? Hij is dat, men zegt, maar hij is dat toch altijd geweest? En dan mag ik niet eens zeggen nee. Dan moet ik zeggen, ja, dat in zekere zin, Maar wat staat er in Filippenzen? Ik wil het toch met u lezen, want het is onvermijdelijk natuurlijk. In Filippenzen 2, daar wordt gesproken over Christus Jezus, want zo wordt hij genoemd in vers 5 van Filippenzen 2, Christus Jezus. En zijn geschiedenis wordt ons daar in het kort herhaald, in hoofdpunten. De hoofdlijn wordt getrokken. En van hem wordt dan gezegd in vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. En dat even gelijk wil niet zeggen dat hij maar heel kort ogenblik aan God gelijk was. Zo van, hij was het maar even. Maar dat even heeft de betekenis van gelijk. Egaal. Hij was namelijk God gelijk. En dat staat er dan twee keer. Hij was God even, namelijk hij was God gelijk. Er staat er dus dubbel, zodat er geen misverstand kan bestaan. Christus Jezus uit vers 5 was God gelijk. Hij stond op hetzelfde niveau. Hij was niet onder God. Hij was niet minder dan God. Hij was God. Hij was God gelijk en dus is hij God. Als hij een God gelijk is, wil het zeggen dat er geen verschil was tussen hem en God. En daar gaat het nou maar om. Hij was God. En dat staat er dan in vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Hij heeft zich namelijk niet tot God gemaakt. U moet ook goed begrijpen dat dit vers aansluit bij uitspraken uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Waarbij de mens zichzelf tot God verklaart. Waarbij Adam zichzelf plaatst op het niveau van God. Hij stelt dat als het ware. Aan Adam wordt ook gezegd, als je van die vrucht eet, dan zul je God gelijk zijn. En Adam dacht, dat is niet zo gek. Of Eva dacht het, maar goed, daar gaat het nou niet om, daar gaan we nou niet over discussiëren. Hè? Maar in ieder geval, de mens dacht dat, hij zegt, ik wil wel een God gelijk worden, dus eet ik van de appel en hoe dat maar verder gaat, dat verhaal. Maar de gedachte is daarbij, dat de mens die niet God gelijk was, zich tot God wenst te maken. Hij claimt die godheid. En hij claimt goddelijkheid. En dat is vandaag aan de dag nog steeds terug te vinden in het denken van de wereld, in het denken van de natuurlijke mens. En het is zelfs terug te vinden in de prediking van de kansel. Want daar vind je precies hetzelfde. Daar wordt gesproken niet over goddelijkheid of godheid, maar er wordt dikwijls gesproken over menselijkheid, want dat is de hoogste norm. Maar daarmee, daarachter denkt men dat de mens God is. Er is niks zo hoog als de mens. De mens, de kroon der schepping, de mens moet gediend worden. De mens stelt zijn eigen normen. Wij mensen maken de dienst uit. Wij bepalen wat recht is. Wij beoordelen de dingen en we doen dat dan anders dan de apostel Paulus dat deed, want we zeggen ijskoud dat wij natuurlijk veel meer licht hebben inmiddels dan de apostel Paulus. Hè. Wij leven 2000 jaar verder, dus wij weten er veel meer van. Zo wordt er geredeneerd. Maar men stelt daarbij zichzelf als norm. En tegenwoordig is de hoogste norm in onze westerse wereld die van de democratie. En in de Bijbel heet dat en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat heet tegenwoordig democratie, maar het was niet best. He? Ik weet het, ik zeg het wat zwart-wit en wat ongenuanceerd. Je kunt er ook genuanceerder over spreken, maar misschien begrijpt niemand het dan meer. Ik ben er zeker van dat dit wel begrepen wordt. Namelijk, het gaat er niet om of wij goed doen wat in onze eigen ogen goed is. Het gaat er niet om dat wij met elkaar een meerderheid proberen te vormen in de wereld, zodat we onze zin krijgen. Het gaat erom of wat wij doen ook inderdaad in overeenstemming is met Gods wil en of het goed is in zijn ogen. Zie? En de mens heeft zichzelf tot God gemaakt. Hij is het niet, maar hij maakt zich tot God. En de enige die werkelijk God is, redeneert hij dus vervolgens weg. Want voor hem is dan geen plaats meer in de herberg. Ik bedoel gewoon in de wereld of in ons leven. Want als we onszelf tot God gemaakt hebben, blijft er van God geen plek over. Uiteraard. En God heeft zich dan ook inderdaad uit deze wereld teruggetrokken, zoals al gememoreerd is deze dagen. Misschien komen we daar nog wel even op terug. Maar hoe dan ook, van Christus Jezus moet gezegd worden dat hij het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Hij was namelijk God. Hij maakte zich niet tot God. Hij was God. Maar van hem staat, hij heeft zichzelf, dat is vers 7 inmiddels, hij heeft zichzelf geledigd. Vernietigd staat er in de staat de vertaling. Maar het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks betekent inderdaad geledigd. Hij heeft zichzelf een geledigd, leeg gemaakt. Hij heeft de volheid die in hem was, de volheid Gods, die namelijk woonde in hem, die heeft hij afgelegd, om zo te zeggen. Hij heeft zich dus geledigd. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Let wel, in vers 6 is hij de gestaltenis Gods. In vers 7 is hij de gestaltenis van een dienstknecht. Het moet duidelijk zijn dat God niet onze dienstknecht is. God is sowieso geen dienstknecht. Integendeel. Het gaat om het contrast. Hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. Hij heeft zich dus inderdaad vernederd. En dat is wat in het volgende vers staat, maar laat ik maar gewoon verder lezen. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En wat een dienstknecht is, staat er gewoon achter. Namelijk, hij is de mensen gelijk geworden, want mensen zijn dienstknechten. Dat is heel eenvoudig. Mensen worden verondersteld godsdienstig te zijn. In het algemeen, mensen worden verondersteld God te dienen. En de wereld, als we dan de schepping, is gemaakt opdat die God zou dienen. Vandaar dat godsdienst een principe is wat ingebakken zit in de gehele schepping en ook in de mens uiteraard. De mens is geroepen om een dienstknecht van God te zijn. En daarom, hij die de gestaltenis Gods was, werd mens, nam de gestalte van een dienstknecht aan, werd dus de mensen gelijk. Maar het gaat nog verder, dat er staat er, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Niet alleen dat hij zich geledigd heeft en dus mens werd, wel dat was al een vernedering, maar zelfs als mens heeft hij zich nog verder vernederd, namelijk hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En dat is een weg naar beneden uiteraard, ja, inderdaad betekent dat, ja, inderdaad, de dood aan het kruis, de dood des kruises, de kruisdood dus. En hier wordt het verhaal verteld van God, of van de gestaltenis Gods, maar het is God uiteraard, van God die mens werd, dat is één etage lager, en daarna vernederde hij zich tot in de dood, zelfs tot de kruisdood, dat is nog een etage lager. En dan hebben we het precies over die dingen waar we vanmorgen ook over gesproken hebben, dat de begrip dood wordt die dan ook feitelijk op twee niveaus toegepast. Eenmaal vanuit de onzienlijke geestelijke wereld naar deze zienlijke stoffelijke wereld op aarde, dat is al dood, want de mens is bovendien dood, is van God gescheiden. En als God mens wordt, dan wordt hij ook gescheiden van de onzienlijke dingen en de volheid blijkt niet meer aanwezig te zijn. En zelfs hij in wie al de God, volheid der Godheid lichamelijk woonde, zelfs hij blijkt hier op aarde slechts een aardenvat te zijn die gevuld zou moeten worden, want hij is leeg, de volheid is eruit. En dat is wat er gebeurd is. En niet alleen dat, niet alleen werd hij slechts een aardenvat, waar de inhoud uit weg was, maar u weet hoe het gaat met aardenvaten, zij breken ook nog. En dat is het volgende punt, dat is die vernedering. Hè? Nu zou je het beeld moeten voorstellen van Christus in de hemel, namelijk als een vat gevuld met kostelijke stenen. Zo zou je het moeten zeggen, met goud, zilver en kostelijke stenen. Een schat in een vat, maar vervolgens is het zo dat de Heer mens werd, heeft zich ontledigd, dat wil zeggen, er bleef slechts een vat over, zelfs een aardenvat. En dat aardenvat werd vervolgens ook nog gebroken. Dat is een verschijnsel wat in de Bijbel nogal eens voorkomt, hè, dat de vaten gebroken worden. Maar dat is de weg ook die de Heer Jezus ging, en dat betekent dat hij de Godheid die hij had, heeft afgelegd. En dat hij zelfs vervolgens zijn mens zijn in zekere zin heeft afgelegd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Was hij toen hij stierf, was hij toen nog de gestaltenis Gods of niet? Nee, integendeel. Hij was de gestaltenis van een mens en uiteindelijk zelfs van een dood mens. En dat kun je moeilijk nog een mens noemen eigenlijk. Want dat is het verhaal. En daarna staat er, vervolgens in vers 9, daarom. Let wel, er staat niet daarna, maar er staat daarom. Het was daarna, natuurlijk, maar er staat daarom. Niet alleen geeft het aan de volgorde van de gebeurtenissen, hoewel dat van groot belang is, maar het geeft niet alleen aan de volgorde van de gebeurtenissen, het geeft ook de oorzaak der gebeurtenissen aan. Waarom werd Jezus van Nazareth, de mens dus, hè, waarom werd hij verhoogd? Wel, omdat hij zich eerst vernederd had. En omdat hij zich tot de uiterste maat vernederd had, werd hij vervolgens ook tot de uiterste maat verhoogd. Er is een groot contrast met Adam en Eva, de natuurlijke mens dus. De natuurlijke mens namelijk wilde zichzelf verhogen. En wat gebeurde er? Hij werd vernederd. Precies. Gebeurde tegenovergestelde. Maar pas als een mens zich vernedert, zal hij verhoogd worden. Dat is niks nieuws, want, nou, ik mag niet overdrijven, maar als ik zou overdrijven, zou ik zeggen, staat op elke bladzijde van de Bijbel. Maar ik mag niet overdrijven, dus zeg, om de andere bladzijde ongeveer. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen van harte geeft hij genade. Dat is de algemene gedachte die dan ook in het Nieuwe Testament vele malen wordt aangehaald. De mens die zijn leven zal willen verliezen, zal het behouden. De mens die zijn leven opgeeft in de wereld, zal nieuw leven ontvangen. De mens die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf behouden. Dat is de gedachtegang. En dus, daarom staat er ook, ik weet niet meer wie het was, Jacobus of Petrus zei dat. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen. En het is de Heer Jezus zelf die dezelfde dingen zegt tegen de omstanders. Hij zegt, je moet niet vooraan gaan zitten, je moet helemaal achteraan gaan zitten. Dan kun je alleen nog maar verhoogd worden. En zo is het. Je kunt jezelf het beste maar helemaal vernederen, dan kun je alleen nog maar verhoogd worden. En als u bang bent om door een ander vernederd te worden, dan kunt u beter uzelf gewoon vernederen. En niet de hoge dunk van uzelf hebben, kunt u alleen nog maar verhoogd worden. En als u zich vernedert ten opzichte van God en ten opzichte van mensen, kunt u slechts door God en door mensen alleen nog maar verhoogd worden. Dan nemen we dat in zijn uiterste vorm, zwart-wit, dan komen we terecht bij dit verhaal hier in Filippenzen 2 van degene die de hoogste was, die een uitermate hoge positie innam, maar die zichzelf tot de uiterste maat vernederd heeft en die daarom opnieuw tot de uiterste maat werd verhoogd. Want dat is wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. En nog beter, dat is wat er gebeurd is met God zelf. En dat is in wezen de inhoud van de hele Bijbelse geschiedenis. Hij die gestaltenis Gods was, maar bedoelt eigenlijk te zeggen hij die gestaltenis was, hij die tsoor was, hij die desnoods een rotsteen was, wel hij werd vernederd, maar daarna werd hij weer uitermate verhoogd. En God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En je hoeft het aan geen Jood te vragen welke naam dat is hoor, want er is maar één naam boven alle naam. En dat is de naam van Jehovah, of verbasterd tot het Grieks, namelijk de naam van Jezus. Want in wezen is het dezelfde naam. Achter hangt een andere uitgang achter, maar dat doet het niet, het is dezelfde naam. Daar gaat het maar om. En die hoge naam, die naam van Jehovah, die heeft hij weer ontvangen. En als u dan zegt, maar die had hij toch altijd al, dan ben ik geneigd te zeggen, ja hoor, want ik heb liever geen moeilijkheden. Maar je zou er toch een groot vraagteken bij moeten zetten. Er is maar de vraag of hij die altijd had. Wel voor ons misschien wel, maar voor een heleboel anderen heel uitdrukkelijk niet. Het is maar de vraag of wij geloven dat Jezus inderdaad de Heer is. Het is maar de vraag of wij geloven dat hij die naam heeft, boven alle naam, en dat hij die naam ook had in de dagen dat hij op aarde wandelde. En de vraag in zijn dagen was of de omstanders, zijn tijdgenoten, hem zagen als de Heer, als God geopenbaard in de vlees dus, of niet. Het is nog maar de vraag. In elk geval is het zo dat hij, hoewel hij de Heer was, zijn heerlijkheid heeft afgelegd, zijn onzienlijke heerlijkheid waarmee hij van oorsprong gevuld was, maar hij heeft het afgelegd en hij werd een mens als u en ik. Zo staat het in mijn Bijbel, daar hou ik het ook maar op. Hè. Daar staat dat hij de mensen gelijk geworden is in alle dingen. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. Dat is de enige uitzondering. Maar hij is wel de mens gelijk geworden. Hij is niet de zonde gelijk geworden. Hoewel ik er meteen achteraan moet zetten natuurlijk, dat hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt werd. Dat is wel degelijk gebeurd. Maar het punt is dat zijn wezen zelf was zonder zonde. Maar hij was wel degelijk mens als u en ik. Met dezelfde verschijnselen om hem heen. Met een wereld waarin hij leefde en waarin hij zich al of niet thuis voelde. Zal ik maar zeggen, waar hij zijn bedenkingen over had. De ervaringen die hij opdeed, zijn teleurstellingen in het leven. Wat ongetwijfeld niet bracht wat hij ervan verwacht zal hebben enzovoort. Wel, zo mens was hij. En zeker is die vergelijking te maken met ons als gelovigen van vandaag aan de dag. Want wij weten, net als hij toen, dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar zoeken de toekomende. Wij weten dat ons leven hier tijdelijk is. En dat de vorm die wij hier hebben, een tijdelijke vorm is, die we zien verdwijnen. Zelfs al terwijl we nog leven, want daar komt het ongeveer op neer. Maar we weten ook dat wij een nieuw lichaam en een nieuwe vorm zullen ontvangen. Wij weten namelijk dat we wedergeboren zullen worden. Of moeten worden. En dat is precies wat van de Heer Jezus zelf ook gezegd wordt. Dat hij namelijk zijn oude mens, ik zei niet zondige mens, ik zei gewoon oude mens, dat hij de oude mens zou afleggen en de nieuwe mens zou aandoen. Precies zoals het met name dan in de Paulinische brieven naar voren gebracht wordt. Maar de zaak is inderdaad dat er tweemaal sprake is van vorm. Ook wat de Heer Jezus zelf betreft, die immers het voorwerp is van onze aanbidding, die onze overste leidsman is, wel ook wat de Heer zelf betreft, moeten we vaststellen dat hij de oorspronkelijke vorm die hij had heeft afgelegd, zijn oorspronkelijke gedaante heeft afgelegd en uiteindelijk zijn hele gedaante heeft afgelegd en om vervolgens vanuit de dood opnieuw te beginnen. Want dat is precies wat er gebeurd is. En ik zeg het wel vaker, omdat het zo weinig begrepen wordt, daarom herhaal ik het steeds. Wanneer wij over de Heer Jezus spreken, als over de Christus, als over de Zoon van God, dan dienen we ons te realiseren dat inderdaad in hem al de volheid lichamelijk woont. Zo staat het in Colossense, maar dat is dan toch, dat staat er dan ook toch, nadat hij uit de dood werd opgewekt en nadat hij ten hemel is gevaren. Nadat hij uitermate verhoogd werd. En als hij niet gestorven was daarvoor, zou het niks bijzonders zijn om te zeggen dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Te zeggen, wel, dat is vanzelfsprekend. Dat geloven wij. Maar zo vanzelfsprekend is het niet, want het wordt gezegd over hem die eens lag in het graf. Of beter, nog afschrikwekkender misschien, hij die eens leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Nou, daar gaat het nou om. Hij legde zijn leven af en hij nam het weer op. Dat is precies wat hij ook over zichzelf zegt. In het Johannes-evangelie bijvoorbeeld, over de zoon des mensen. Hij legt zijn leven af en hij neemt het weer op. En dat is wedergeboorte. Waarbij het oude wordt afgelegd en het nieuwe wordt aangedaan. Waarbij de oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangedaan. Waarbij het oude kleed wordt uitgetrokken en het wisselkleed of het overkleed, een nieuw kleed althans, wordt aangedaan. Allemaal Bijbelse beelden en ze worden vele malen herhaald, de hele Bijbel door. Nou, daarover gaat het. En dat het principe is dus dat alle dingen die wij kennen in deze wereld zullen plaats moeten maken voor een andere. Voor andere vorm, voor andere dingen, voor een nieuwe wereld. Nou, ze zullen veranderd worden. En die oude aarde zoals we hem nu kennen, daarvoor zal inderdaad geen plaats meer gevonden worden. Voor die hemelen trouwens ook niet. Ik weet dat het wat moeilijk is om het te begrijpen, maar het is nou eenmaal zo dat deze dingen samenhangen met een van de minst bekende, maar een van de belangrijkste Bijbelse waarheden, dat namelijk Adam dan ook inderdaad niet gezet werd op een volkomen en volmaakte wereld, maar hij werd gezet op een gevallen wereld. Hij werd geformeerd uit de stof van een gevallen aardbodem. En de geschiedenis van Adam en zijn afstammelingen is wel degelijk ook de geschiedenis van de wijze waarop een wereld, een gevallen wereld, verlost zal worden, waarin de geschiedenis van Adam inderdaad een fase is. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Het gaat er niet om dat Adam viel en sindsdien werkt het verlossingsplan of werkt God een verlossingsplan uit. Nee, de schepping was gevallen en daarna werkt er gewoon een verlossingsplan uit. En dat begint met de geschiedenis van de zeven dagen in Genesis 1 vers 1 waarvan de schepping van de mens een onderdeel is. Zodat op voorhand bij de schepping van Adam vaststond dat hij zou een plaats moeten maken voor een andere Adam. En je kunt invullen wie, dat maakt niks uit. Of voor een wedergeboren Adam, dat kan natuurlijk een Adam die op zou staan uit de dood. Als onderdeel van een nieuwe schepping. Maar je kunt natuurlijk beter zeggen dat deze Adam zou moeten plaatsmaken voor een andere Adam. De laatste Adam, namelijk Christus. Dat is de gedachte. Dat is niet een noodmaatregel die God achteraf getrokken heeft. Of bepaald heeft nadat Adam in zonde viel. Maar het was iets wat op voorhand inderdaad vaststond. Zo zou het gebeuren. Daarover kun je natuurlijk uren blijven discussiëren en zelfs jaren, je leven lang. Dan kom je verder aan de Bijbel niet toe, maar je kunt het beter niet doen. Je kunt het beter gewoon voor kennisgeving aannemen, onderzoeken in de Bijbel of de Bijbel dat zegt zo. En dat leidt geen enkele twijfel, dat zegt de Bijbel namelijk zo. Dat Adam leefde in een gevallen wereld. En achteraf blijkt, zeker in de vele commentaren die erop gegeven worden, dat Adam niet de verlosser is, hoewel het er naar uitzag, maar dat Adam zou plaats moeten maken voor een andere verlosser. Adam was de eerste fase op weg naar die nieuwe wereld die tot stand zou komen. En Adam zou moeten plaatsmaken voor een laatste Adam. En dat is niks bijzonders, want dat kunnen we over alle bekende Bijbelse figuren zeggen. Ze hebben plaats moeten maken voor de uiteindelijke, definitieve, namelijk Christus, de Zoon des mensen, de Zoon van God, de Zoon van Abraham, de Zoon van David. Want niet alleen dat Adam plaats moest maken voor een nieuwe Adam, maar Noach moest plaats maken voor een andere Noach. Ik bedoel inderdaad Christus. Waarvan Noach eenmaal een type is. Abraham, daar hebben we het al over gehad. Abraham moest plaatsmaken voor een andere vader van vele volkeren, namelijk Christus. Zo is het eenmaal. Of Isaac moest plaatsmaken voor een andere zoon van Abraham. En dan hebben we het weer over de Heer Jezus Christus. Zo kun je nog doorgaan. En Jacob moest in Israël worden enzovoorts. Hè. En Saul moest plaatsmaken voor David. En David moest plaatsmaken voor de zoon van David. En Aaron moest plaatsmaken voor Eleazar. En Eleazar moet toch weer plaatsmaken voor de echte Lazarus. En zo kunnen we nog uren doorgaan, want zo zit de hele Bijbel in elkaar. En als je het kort samenvat, dan zeg je, zoals in de Hebreeënbrief staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nou, en daar gaat het nu om. En dat betekent dat vormwording in feite tweemaal gebeurt. De eerste vorm is niet de blijvende, de tweede is de blijvende. De eerste gaat altijd voorbij. En wanneer wij ons beschouwen als mensen, als eerstelingen, als erfgenamen van deze wereld, als kroon op deze schepping, als verantwoordelijken in deze wereld, dan zullen we tegelijkertijd moeten vaststellen dat we dan dus vervangen moeten worden. Ik nog eens wat zeggen. De eerstgeborenen onder Israël, wat bleven die? Eerstgeborenen onder Israël. Ja, er zijn een boel antwoorden onmogelijk. Dat is het moeilijke met dit soort vragen. Zij werden gedood, bijvoorbeeld. Dat kan, ze werden gedood. Je kunt ook zeggen, ze werden vervangen door de eerstgeborenen van de dieren. En die werden dan gedood. Maar dat is gewoon het verhaal rekken. Het blijft wel waar, maar dat is alleen het verhaal uitrekken. Het blijft waar, de eerstgeborenen verdwenen. Je kunt nog anders zeggen, de eerstgeborenen werden vervangen door de levieten. Door de priesters namelijk, eigenlijk door de levieten. De taak van de eerstgeborene onder Israël werd overgenomen door de levieten. Dan heb je in principe, de eerste verdwijnt toch en de andere wordt de eerste. En zo gebeurt dat steeds. Nou, we moeten niet te lang bij stil blijven staan. Maar broeder Wim heeft het vanmorgen al aangehaald. Het principe is namelijk dat vormwording houdt altijd een dubbelheid in. Er komt eerst een tijdelijke vorm en die moet plaatsmaken voor de definitieve vorm. En dat principe is zo bekend in onze wereld. Het is zo nadrukkelijk in deze zienlijke wereld ook aanwezig. Zo nadrukkelijk dat het zich ook vele malen herhaalt. Ik weet nooit waar ik me moet beginnen, maar als ik praat over de mens, wel, de mens moet plaatsmaken voor een nieuwe generatie die hem vervangt, zo is het nou eenmaal. En de ouders moeten plaatsmaken voor de kinderen, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ook zeggen dat er eerst sprake is, een ander beeld, hè, er eerst sprake is van zwangerschap. Ja, 9 maanden lang, maar zo blijft het niet. Daar is nieuw leven aanwezig, in principe althans, maar zo blijft het niet. Er moet geboren worden enzovoorts, en dan hebben we het kind. Maar het herhaalt zich weer, want je kunt zeggen, het kind, ja, dat is aardig, dat is mooi, dat is prachtig, daar ging het allemaal om. En nou is het kind, maar daar ging het niet om, want het kind moet plaatsmaken voor de zoon, om dan bij de Bijbelse terminologie te blijven. Het kind moet opgroeien tot volwassenheid, en wanneer men volwassen geworden is, dan is er niet gedaan hetgeen eens kind was. Zoals het ongeveer staat in 1 Korinther 13. Die gedachte is dat. Het is allemaal maar tijdelijk. En toen ik vanmiddag hier buiten vlinders zag vliegen, dan moest ik er toch aan denken, dat bekruipt mij altijd. Dan denk ik, ja, dat was een rups. Maar waar is het beest gebleven? Zou die dat nou ook weten? Zou die vlinder weten dat hij eerst een rups geweest is? Hè? Ja, erg interessant misschien, maar het was wel zo. En de ene vorm lijkt niet op de andere. Een rups lijkt niet op een vlinder, maar het is hetzelfde wezen. Het is niet veranderd. Dat is merkwaardig, dat komt in de natuur nogal eens voor, dat men vroeger twee dieren voor verschillende soorten hield, terwijl achteraf bleek dat het dezelfde soort was, maar een andere levensfase. Maar omdat men niet door had dat de ene fase moest plaatsmaken voor de andere. In de insectenwereld komt daar natuurlijk erg veel voor. Maar in andere, onder andere diersoorten komt het net zo goed voor. Het is het oude principe dat weliswaar die eerste erg mooi is, maar hij moet plaatsmaken voor een tweede. De eerste legt zijn uiterlijke vorm af. Soms zelfs letterlijk. Hij doet zijn jas uit. Als je een slang hebt, die stroopt gewoon zijn huid af. Hè? Die legt zijn jas uit dus en dat is het dan. Dat kan. Maar er zijn ook andere vormen denkbaar waarbij de uiterlijke vorm gemaskeerd wordt. Zoals een rups die zich inspint in een cocon. Dan zie je geen rups meer. Maar dan zie je alleen nog maar een zak eigenlijk. Want dat is het. En in sommige gevallen gebruiken wij dat materiaal van die cocon. Dat gebruiken we. En daar maken wij draden van. En daar maken we zelfs kleding van. Denk u van zijde rupsen? Dat is inderdaad. Wij gebruiken het zelf als kleed voor een mens. Maar het was het kleed van die rups waarin hij zich omkleedt en waardoor hij als het ware aan de buitenkant alleen nog maar een zak is. Want dat is het. Wel, zich kleden in een zak, zoals een rups dat doet, dat is in de Bijbel altijd een beeld van de dood. Men legt het oude leven af, men legt de vorm af, want een zak wordt geacht geen vorm te hebben. Ja, dat is de gedachte. De vormen zijn niet meer herkenbaar. Als je je kleedt in een zak, betekent dat je lichaamsvormen niet meer waarneembaar zijn. Dat is het, hè. En ik ken mensen die kunnen bijzonder statisch zich voortbewegen in zakken. Op Koninginnedag. Goed. Nou, hoe dan ook, het principe is dat die uiterlijke vorm wordt afgelegd. Op welke manier doet er niet toe? Al die manieren, die hebben natuurlijk wel een betekenis en hebben typologische toepassing, dat weet ik wel, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat me om dat we vertrouwd zouden raken met die gedachte dat die eerste altijd vervangen wordt door een andere. Dat is de hele Bijbel door zo. Niet de eerste is de uiteindelijke definitieve, maar de tweede is dat gewoonlijk. De tweede is de blijvende. De eerste wordt weggenomen en het tweede blijft. En dat is ook wat zich hier nadrukkelijk voordoet. Als ik gemakshalve dan maar even aansluit bij Filippenzen, daar vinden we de opstanding van Christus en zelfs dat verloopt in twee fasen. Je kunt twee fasen zien en zeggen, hij was God, hij vernederde zich en hij werd weer verhoogd. Dan heb je ook twee fasen, maar je kunt de verhoging zelf onderverdelen in twee fasen, dat gaat ook heel goed. Namelijk, hij stond op uit de dood en was onder de mensen. En in gedachten heb ik het plaatje op het bord van vanmorgen voor me, weet je wel. Uit de dood weer op aarde, uit de dood weer onder de mensheid. Maar daarna kwam een tweede fase en dat was de definitieve. Nou, dat principe, dat herhaalt zich de hele Bijbel door en daar moet ik het eigenlijk ook over hebben. Want hier in Jesaja 51 wordt terugverwezen naar de oorsprong van Israël. Uit Abraham, dan wel Sarah, dan wel uit Egypte, want dat kan ook heel goed. Dat komt nog, dat staat in vers 10 namelijk, van Jesaja 51. Maar het is de oorsprong van het natuurlijke Israël. Het volk Israël zoals we dat tot op zekere hoogte althans vandaag aan de dag nog kennen. Maar dat is niet het definitieve, het uiteindelijke Israël. Want God neemt ook dat oude, dat natuurlijke Israël weg om het tweede te stellen. Want ook Israël zal wedergeboren moeten worden, meneer Nicodemus. Ik bedoel, die man die wist het niet, dus ik vertel het hem nu nog maar een keer. Hè. Misschien geneert hij zich er langzamerhand voor dat hij het niet wist. Dat hoop ik maar eigenlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Ook Israël moet wedergeboren worden. En dan beginnen mensen te roepen en zeggen, ja maar Israël, dat is toch het volk van God, waardoor een wonder in deze wereld gekomen is. Abraham was onvruchtbaar, Sarah was onvruchtbaar. Bovendien, het was in slavernij in Egypte en het werd eruit uitgeleid. Dat kon helemaal niet, maar het gebeurde wel. Het liep dood tegen de zee. Hoor je dat? Het liep dood tegen de zee. Ja, en maar de zee week. Het was een dode zee, maar hij ging wel aan de kant. Zij genadig is dat. Maar goed. En Israël ging het dood. Dat kon allemaal niet, maar het gebeurde wel. En toen waren ze in de woestijn. Daar kun je normaal ook niet door. Dus net zo goed een zee, maar dan van zand. He? Er varen ook schepen, zoals u weet. Hè? Kemelen, hè? Ja goed. Prima. Maar daar kun je normaal ook niet door, maar men ging er wel door. En men zegt, zie, dat is een wonder van God, dat Israël. We plakken het met een sticker op de achteruit van de auto, heb ik wel eens gezien. Israël, Gods wonder. Ja. Maar dat verhaal kun je over de hele schepping vertellen. Want dacht u dat soms deze aardbodem wel van zichzelf nieuw leven kon voortbrengen? Adam kwam toch ook niet vanzelf voort uit de stof van de aardbodem? Evolutionisten leren dat. Maar daarom was het niet zo. En net zo min als dat Isaac geboren kon worden uit Abraham en Sarah, net zo min kon Adam geboren worden uit de stof van de aardbodem. En het wonder van dat uit Abraham en Sarah Isaac geboren werd, is net zo'n groot wonder, en misschien nog wel groter, maar het is net zo'n wonder, het wonder van dezelfde kaliber, als dat Adam geboren werd, geformeerd werd uit de stof van de aardbodem. Het was net zo goed de schepping Gods. Nou, zo wat. En vandaag in de dag roept men, ja, maar deze wereld om ons heen, waar wij zo slordig mee omspringen, schijnt het, die wereld is toch een schepping Gods, we moeten zorgvuldig en alles mee omgaan en we verklaren het tot heilig. We gaan het langzamerhand, geloof ik, al aanbidden alsof het God zelf is. En zo aanbidden we God in de natuur. En in plaats dat we God dienen, dienen we de natuur. We gaan op regelmatige tijden gaan we de wilgen snoeien en de sloten uitdreggen of hoe heet zoiets. Graven of zo, ik weet het niet precies. En dan weet u wel. En allemaal van dat soort dingen. Niet dat ik daar wat tegen heb, want een goed milieu is nooit weg natuurlijk. Maar of dat nou zo God wel behagelijk is, dat is dan nog maar de vraag. Want God zelf zal deze oude schepping wegdoen. En als we praten over verontreiniging van de oppervlaktewater, hebben we zeker Openbaring nog niet gelezen, wat daarin staat, wat God doet met de oppervlaktewater. Als je het dan uitdrinkt, dan ga je er wel aan dood. Dat is in ieder geval zeker. En dat doet God met zijn eigen wereld, zijn eigen schepping. En we dienen ons dat te realiseren. Ik wil niks afdoen aan het feit van dat deze wereld de schepping Gods is en dat we er netjes mee om zouden moeten gaan. Maar juist omdat het de schepping Gods is, zouden we moeten leren wat Gods plan is met deze wereld. En dan dienen we te weten dat deze wereld, hoe mooi die zich soms ook aan ons voordoet, vooral op een zomerdag als deze, hij is bedorven en hij zal wel degelijk voorbij gaan. God neemt hem weg. En niet alleen dat, maar God neemt zelfs ook de mens weg. En dat is wat in dit schriftgedeelte ook gezegd wordt hier in Jesaja 51. Er wordt gesproken over de oorsprong van Israël, maar er wordt ook gesproken vervolgens over de oorsprong van de hele schepping, maar er wordt gezegd, God neemt hem weg en hij maakt een nieuwe. In de eerste plaats weer, hij maakt een nieuwe Israël, maar hij maakt zelfs een hele nieuwe hemel en aarde. En ook dat wordt inderdaad genoemd in ditzelfde Bijbelboek, Jesaja. Maar lees maar even verder, ik neem je even mee, hier door Jesaja 51 heen. Daar stond dus in vers 2, Abraham en Sarah, die worden genoemd als oorsprong van Israël. En daarna wordt op grond daarvan een verwachting gewekt voor de toekomst. Dat wil zeggen, God heeft dat Israël geroepen en heeft er dus een bestemming voor, een toekomstbestemming. Dat is inderdaad zo. Vandaar dat Israël wordt opgeroepen zich over te geven aan de wil en aan het woord van God. Daarom staat er in vers 4, luistert naar mij, mijn volk. Wel, als wij dan deel uitmaken van de schepping Gods, dan zouden we naar God moeten luisteren. Zie je? En hem moeten dienen en zijn plan moeten leren kennen in verband met die wereld. En dan zegt God dat op hem gehoopt moet worden, dat hij het licht is der volken, dat hij gerechtigheid zal voortbrengen, dat hij heil zou voortbrengen, vers 5 zit ik inmiddels, dat zijn armen de volken zullen richten en dat ook de kustlanden, vertaald met eilanden, op zijn arm, op zijn macht dus, zullen hopen. En dan staat er, heft jullie de ogen op naar de hemel, dat is vers 6. Kijk eens naar de hemel. En dan zeggen wij, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat zegt men. Er zijn weinigen die dat geloven trouwens, echt. Maar dat is inderdaad zo. Maar als u denkt dat die sterren aan de hemel dan de uitdrukking zijn van Gods majesteit en Gods macht, dan moet ik u toch teleurstellen, want die sterren gaan voorbij. Kijk eens naar de hemel, staat er. En aanschouw de aarde beneden, kijk eens naar boven en kijk eens naar beneden. En dan staat er, want de hemel zal als rook verdwijnen. En de aarde zal als een kleed verouden. Want het aarde en kleed was, dat hebben we al aangehaald. En haar inwoners zullen eveneens sterven. Van gelijken staat er, zullen van gelijken sterven. Maar de gedachte is dat wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de inwoners van de aarde. En als de aarde als kleed zal verouden en dus zal verdwijnen, wel zo zullen ook de inwoners van de aarde verdwijnen. Ze zullen eveneens, wil het zeggen, sterven. Of ze zullen net zo sterven. Ze zullen van gelijken sterven. Dat wil zeggen, hemel en aarde gaan voorbij. Inwoners van de aarde gaan ook voorbij, want dat staat hier. Maar staat er, mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Het enige wat niet vergaat, is namelijk het heil wat deze Heer, deze rotssteen, deze oorsprong van alle vorm, deze tsoor, zal voortbrengen. En dan staat er, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Wel die zogenaamde gerechtigheid van de mens wel, maar de gerechtigheid Gods niet. En wat we moeten leren is dat weliswaar de creatuur, ik zal eens een oude gereformeerde uitdrukking gebruiken, dat weliswaar de creatuur zowel als de schriftuur uitdrukkingen zijn van Gods wezen en van Gods werk, maar van die creatuur moeten we dan toch zeggen dat die voorbij gaat. En creatuur is een wat moeilijk woord voor een schepping, hè? De creatie, de creatuur, de schepping. Maar die schepping gaat voorbij. En hoewel deze schepping de uitbeelding is van Gods wezen en van Gods werk, gaat die wel degelijk voorbij. Wel, de woorden Gods zullen niet voorbij gaan, maar deze oude werken Gods, deze oude aarde gaat wel degelijk voorbij. En als we dan zo hard roepen dat wij kinderen van één vader zijn en dat we, weet je wel, dat die hele schepping door die ene God is voortgebracht, als we tenminste nog geloven, dan zullen we er toch meteen aan toe moeten voegen dat diezelfde God dezezelfde oude schepping ook inderdaad zal wegdoen. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, daar heb je het verhaal weer, hè, om een vat te maken en het vat ook weer te vernietigen? Maar dat is wat de pottenbakker doet. Nou ja, niet hier in Jesaja. Maar het was weer in Jeremia, als ik me goed herinner, hè? Aangehaald in Romeinen 9 natuurlijk, maar zo gebeurt dat nou eenmaal. Dat is wat God met deze wereld doet. En de vraag is of wij deel uitmaken van die nieuwe schepping die God tot stand brengt. De vraag is niet of we deel hebben aan het eerste, de vraag is of we vervolgens ook deel hebben aan het tweede. Ik moet erbij zeggen, je kunt pas deel hebben aan het tweede als eerst deel hebt aan het eerste. Er moet eerst een eerste zijn, anders is er geen tweede. Maar we moeten onze hoop en verwachting niet stellen op het eerste, maar op het tweede. Dus niemand die bestrijdt dat wij voor dit leven onze hoop zouden moeten stellen op Christus. Maar de schrift zegt wel dat als we alleen voor dit leven onze hoop stellen op Christus, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En hoewel het goed is onze verwachting, ons vertrouwen te stellen op die Heer die ons geschapen heeft, is het toch zo, als we niet verder komen dan dat, zijn we de beklagenswaardigste onder alle mensen, want we zullen ons vertrouwen op hem moeten stellen voor wat betreft een toekomend leven. Maar en de moeilijkheid daarbij is slechts dat als wij vertrouwen willen stellen op een toekomend leven, betekent het tegelijkertijd dat we dit oude leven, wat we hier op aarde natuurlijk toch hebben, dat we dat ten achter zouden moeten stellen. Of om maar gewoon het woord uit de Statenvertaling te gebruiken, we zouden het moeten haten. We zouden op zijn minst dan toch bereid moeten zijn om het op te geven. En dan zeg ik het aan de voorzichtige kant, want ik wil u niet aan het schrikken maken, maar zo is het er toch. We moeten op zijn minst die bereidheid hebben. Zoals met Isaac, weet u wel, Isaac bleef ook niet. Isaac zou eerst geofferd moeten worden en daarna bleef hij. Dan heb je hetzelfde verhaal, hè? En Abraham moest bereid zijn om dat eerste weg te doen en daarna kreeg hij Isaac als het ware uit de dood terug. Zo staat het letterlijk in Hebreeën 11. Hij kreeg hem bij gelijkenis uit de dood terug. Dat was het, dat was wedergeboorte. Ook niet de eerste Ismaël, maar de tweede, namelijk Isaac was de erfgenaam. Maar ook daar herhaalt zich het beeld, namelijk niet Isaac zoals hij geboren werd uit Abraham en Sarah, maar Isaac zoals Abraham hem terugkreeg uit de dood. En niet de Heere, zoals we hem kennen als de schepper van hemel en aarde, is de eeuwig blijvende, want daar is het verhaal niet mee afname, dat kun je zo niet zeggen. Dat mag je ook zo niet zeggen. Maar het is die Heer die uit de dood opstond. En die daardoor een nieuwe schepping tot stand bracht. Hij is degene die in eeuwigheid blijft. En al wat deel uitmaakt van de oude schepping gaat voorbij. En voor zover men deel uitmaakt van de nieuwe schepping, blijft men. Zodat er inderdaad twee keer sprake is van vormwording, van dat God gestalte geeft. Dat wordt aangeduid in de geschiedenis van Israël, zoals het hier uiteengezet wordt. Vandaar dat het principe in de geschiedenis van Israël zich al steeds herhaalt. Maar dat komt omdat het zich definitief en uiteindelijk zal herhalen bij de toekomstige bekering van Israël in verband met de wederkomst van Christus enzovoort. En daarop, daarheen wordt dan ook uiteindelijk verwezen. En als hier de historische grote daden van God vermeld worden, niet alleen hier, maar ook in de boeken van Mozes, maar ook in de psalmen, in de profeten, dan gebeurt dat niet omdat men verondersteld wordt verstand te hebben van de vaderlandse geschiedenis of zo, van de Bijbelse geschiedenis, maar dan gebeurt dat opdat we zouden verwachten wat God zal doen in de toekomst. Want al die dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeeld. Dat is het verhaal. Waarom deed God al die dingen aan Israël? Wel eenvoudig, opdat wij daaruit zouden leren wie hij is en wat hij zal doen. En opdat we op zijn minst daaruit zouden leren dat het niet gaat om geboorte hier op aarde, waarvoor de christenen weer zich zo druk maken, dat alles wat zich aandient ook maar inderdaad geboren zal worden. Het gaat niet zozeer om geboorte, het gaat om wedergeboorte. We moeten dingen niet met elkaar verwarren. Ja, ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Het is heel wat. Natuurlijk, het is goed om het leven van de oude mens te beschermen. Maar ik moet erbij zeggen dat de kwaliteit van het leven van de oude mens over het algemeen niet is om over naar huis te schrijven. Hè? Ja, dat is wat cynisch gezegd. Dat ik weet het wel goed. Dan zeg ik, dan is het in vele gevallen niet al te best. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Er gaat heel wat fout in een mensenleven, soms al voor zijn geboorte. En verder zult u dat zijn leven lang mee. Zo is het nou eenmaal. Maar goed, dat hoeft ons niet te ontmoedigen. Je hoeft ook niet te zeggen, we hebben gefaald, of de medische wetenschap heeft gefaald, of onze sociale zorg heeft gefaald. Nee, de mens is sowieso feilbaar en dus faalt hij. En daarom de enige hoop die wij hebben, is dat God ons opnieuw gestalte geeft. En het bijzondere van die waarheid is dan ook nog dat God ons die nieuwe gestalte al geeft, zelfs terwijl we die oude gestalte hier feitelijk op aarde nog hebben. Want dat is wat God wil doen in het leven van de gelovigen. En ik moet er meteen bij zeggen, dat is het enige wat God wil doen in het leven van de gelovigen. Namelijk hem een ander leven geven, of beter gestalte geven aan het nieuwe leven wat de wedergeborene ontvangen heeft door geloof. En dat is wat God wil. God verwacht niet van ons dat wij het oude leven of deze oude wereld beschermen, hoewel er niks tegen is om dat te doen. Maar God verwacht van ons dat het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben in Christus en uit God, dat dat leven tot ontwikkeling komt en beschermd wordt en opgebouwd wordt. Begrijpt u? Ik veeg niet het ene weg, hoewel ik dat best zou kunnen doen, maar ik doe het vanavond even niet. Maar ik stel er iets anders boven, iets wat veel hoger is, iets wat daar ver bovenuit gaat. De oude mens strijdt om zijn bestaan en de gelovige is niet iemand die strijdt om zijn bestaan, maar die zijn bestaan allang heeft opgegeven en een nieuw bestaan, een nieuw leven heeft ontvangen in Christus. Dat brengt ook strijd met zich mee, maar dat is de goede strijd des geloofs. He? En niet de strijd om het bestaan van de oude schepping. Wel, die strijd is een moeilijke strijd, maar moet eens kijken wat hier staat. Er staat in vers 7... Van Jesaja 51. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Wel, niet dat Israël gerechtigheid kende of wist, maar de gedachte is daarbij dat de gerechtigheid aan Israël was geopenbaard. Laat ik een voorbeeld geven. Johannes. Ja, als Johannes schrijft in een van zijn brieven, gij hebt niet van noden dat iemand u leren. En hij zegt hem dat ze die kennis al hebben, ze hoeven niet onderwezen te worden, ze hebben de kennis. Dan wil dat niet zeggen dat Johannes zich keert tegen de leer van de apostel Paulus, die zegt dat God leraren geeft in de gemeente. Integendeel, het betekent gewoon dat Johannes veel fundamenteler te werk gaat en zegt, je beschikt al over de kennis. Er hoeft niet aan toegevoegd te worden, die kennis is aanwezig en die staat tot je beschikking. En dat principe geldt hier ook voor Israël, gij die de gerechtigheid kent. Wel, ze kenden hem niet paraat, ze konden hem niet zomaar ophoesten bij het examen, zal ik maar zeggen. Maar zij konden er wel over beschikken. Wel, ik weet niet of ik erg veel geleerd heb op school, ik geloof het eigenlijk niet. Maar een van de dingen die ik wel altijd goed onthouden heb, was dat een van mijn leraren ooit gezegd heeft van, je hoeft niet alle dingen uit je hoofd te kennen, als je maar wel uit je hoofd weet waar je ze kunt vinden. He? Ik bedoel, zo, wij hadden vroeger nog niet van die rekenmachines. Ik was al een beetje oud, al een klein beetje. Heel klein beetje natuurlijk. Maar wij hadden vroeger niet van die rekenmachines. En dus hadden we logaritmentafels. U weet niet wat het is? Ik ook niet, maar wij hadden die dingen dan. In elk geval, daar kon je bepaalde moeilijke getallen in opzoeken. He? Waar het voor diende ben ik nou vergeten, maar goed, dat doet er ook niet toe, hè. Maar dat kon je opzoeken. En het aardige daarvan is, je hoefde het niet te onthouden. Je moest alleen kunnen vinden in de tabel. Maar ik kan wel een eenvoudiger voorbeeld geven. Ik ken uw telefoonnummers ook niet. Maar voor sommigen van u heb ik het wel ergens. Wel, niet in mijn hoofd. Maar ergens in de computer, zoals bekend, hè. Maar ergens is het te vinden. En daar gaat het maar om. En zo is het met de kennis die de gelovige heeft en waar Johannes over spreekt. Hij zegt niet dat wij alle dingen al weten en ons niet hoeven te verdiepen in de studie van Gods woord. Nee, hij zegt, je hebt Gods woord, dat is die kennis en nou zou je het tot je moeten nemen. Dat hoeft niet door een ander bij je gebracht te worden, het is al bij je. Er kan hooguit iemand komen die zegt van kijk, zo, die kan de weg wijzen. Dat gebeurt en dat is ook wat de schrift leert. En Johannes was op hetzelfde moment via zijn brieven daarmee bezig. Terecht, uiteraard. Maar hij bracht hen niet wat nieuws, maar hij opende voor hen de schrift. En het is zelfs zo dat de Heer Jezus zelf niet anders deed dan dat. Nou, niet iets nieuws prediken aan zijn tijdgenoten. Niet met een kreet die ik eens van broeder Dotinga gehoord heb. Nou, zal ik het je eens vertellen. Hè? Want dat deed hij niet. Hij zei, nee, heb je niet gelezen wat er in de schrift staat? Hè? Of, hoe leest gij? Wat zegt de schrift? En hij opende hun de schriften. En beginnende van Mozes, van al de profeten enzovoort. Dat wil zeggen, is dat beschikte over die kennis. Het stond in de kast of in de bibliotheek of weet je veel waar. Maar het was aanwezig. En daartoe moest men zich richten. En dat is het verhaal wat hier ook staat. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Wel, als ze het paraat kenden, dan zouden ze niet hoeven te horen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar het woord van God was onder Israël aanwezig. God had zijn woord gegeven, het was ook opgeschreven. En de bedoeling is dat ze nu naar dat woord ook inderdaad zouden luisteren. Zij beschikten over die kennis, maar de vraag is, deden ze er ook wat mee? En dan is het antwoord, ja, zij deden er iets mee, zij verwierpen het. Maar dat stond in Hosea, hè? Dat was Hosea 4. Ja, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen. Maar zij hadden het, maar verwierpen het. En daarom, hier wordt Israël nog opgeroepen om daarnaar te luisteren. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid kent. Zo is met ons ook, wij hebben die kennis ook. Wij kennen die gerechtigheid, Gods. De vraag is alleen of we die aanvaarden of verwerpen. Zie, hoort naar mij. En dan staat er, gij die de gerechtigheid kent. En als we het dan nog niet begrijpen, staat het er gewoon achter. Gij volk in welks hart mijn wet is. Dat is het. En hart wil zeggen in het binnenste. Want God had zijn wet, zijn woord, zijn Torah, zijn leringen letterlijk, had hij gegeven in het midden van Israël. En werd ook letterlijk in het midden van Israël, in de tempel als het even kon. En anders in de Ark des Verbonds, bewaard. En dan staat er, vreest niet. Dat is het eerste wat de Heer zegt. Hij zegt, je moet naar me luisteren. En het eerste wat hij dan zegt is, vrees niet. Dat hebben we ook al vastgesteld. Dat is het eerste wat de Heer zei bij zijn opstanding ook. Vrees niet. En hier staat het ook, vrees niet. En dan staat er, vrees niet de smaadheid van de mens. En voor hun smaad redenen ontzet u niet. Want het eigenaardig is dat zodra een mens luistert naar dit woord van God. En die gerechtigheid Gods tot zich neemt en zich daardoor laat onderwijzen. Dan is het eerste waar hij mee te maken krijgt vervolgens, is de smaad van de mens. Die zegt van, oh, wat een onzin, dat kan toch helemaal niet. Hè? En dan krijg je het verhaal van, maar Abraham was toch onvruchtbaar, dat kan toch helemaal niet. Kan toch Isaac niet geboren worden. En Sarah was onvruchtbaar, bovendien was ze, hoe oud was ze, 100 jaar of zoiets. Hè? En wij hebben ze een beetje onderwezen, wij zeggen, nou, als het 100 jaar oud is, dan zal het nu wel gebeuren. Hè? Maar dat is typologie. Maar als het 100 jaar, moet het eigenlijk. Nou goed, ik zal het verder niet over hebben. Maar anderen zeggen 100 jaar is veel te oud, dat kan niet. En wij zeggen 100, nee, maar bij 100 ga je altijd binnen. Dan komt de erfgenaam, dan komt het koninkrijk, dan gaat men het heiligdom in en dan wordt Isaac geboren. Dat is gewoon, wij vinden dat langzamerhand gewoon. Maar de wereld zegt 100, dat is veel te oud. Nee, maar het gebeurde wel. En Israël kon niet verlost worden uit de slavernij. Israël kon niet door de Rode Zee, door de Schelzee. En Israël kon niet door de woestijn. Israël kon niet door de Jordaan, maar het gebeurde wel. Het staat historisch vast. En de mens is zo overtuigd van zijn eigen denken, dat hij de feiten, ook de geschiedkundige feiten, zelfs de natuurkundige feiten, ontkent en zijn eigen hoogmoedige gedachten daarboven stelt. En hij zegt, het kan niet, ik geloof niet dat het gebeurd is. Het kan niet, het is ondenkbaar. En toch is het zo. Ik heb u dat verhaal misschien nooit verteld. Maar ze hebben eens een keer gemeten hoe krom het aardoppervlak eigenlijk wel is. Want u weet, het aarde is bol, dat weet u. En het aardoppervlak loopt op bol. Toen hebben ze dat ooit eens gemeten. Toen bleek het precies andersom te zijn. Bleek hol te zijn. En wat zeggen ze nu? Dat kan niet. Want het past niet in ons denken. De feiten zijn wel zo, staan ook onomstotelijk vast. Die meting heeft dat uitgewezen. Maar men zegt, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar het gebeurde wel. Nou, daar staat de Bijbel vol mee. Met dingen die niet kunnen, maar die wel degelijk gebeurd zijn. En ondenkbaar of niet, natuurlijk is het denkbaar wanneer wij tenminste niet denken vanuit onze gedachten, maar wanneer wij denken vanuit het woord van God. Zie? En als we deze wereld zien als Gods schepping, zouden we moeten luisteren naar het woord waardoor die schepping tot stand gekomen is. En dat woord leert dat al deze oude dingen zullen verdwijnen en plaatsmaken voor wat nieuws. En de hele geboorte van Israël uit Abraham, uit Sarah, uit, wat zal ik zeggen, Rebecca, want die was ook onvruchtbaar. Ja. Ja, het verhaal gaat gewoon zo verder, dat is heel gewoon eigenlijk. Hè. Wel, dat hele verhaal, dat gaat maar zo door, omdat elke keer weer God laat zien dat de dingen niet blijven zoals zij waren. En dat hij ze zal veranderen. En dat hij de onvruchtbaarheid van de wereld teniet zal doen of zal overwinnen. En zijn eigen vruchtbaarheid zal geven aan deze wereld. En de steen kon niet afgewenteld worden, maar het gebeurde wel. Ja, wie deed het? We weten het niet. Mensen maken zich, dat hebben we gelezen vanmorgen, hè? Die vrouwen maken zich druk over wie zal de steen afwentelen. Ze hadden zich niet druk hoeven maken, ze kwamen en de steen was afgewenteld. Ze hebben zich voor niks opgewonden. Nou, dat is het verhaal. Hoe zal Israël verlost moeten worden? Daar hoef je niet druk over te maken, dat zal God doen. En hoe zullen wij verlost worden? Wel, daar maken wij ons niet druk over, dat doet God. Het is alleen de vraag of wij dat accepteren. En die vrouwen had ik ook nog kunnen zeggen, maar het waren geen moderne vrouwen natuurlijk, maar ze hadden ook nog kunnen zeggen dat die steen, dat kan niet. Dat zien we wel, maar dat kan natuurlijk niet, want die steen kan niet weg, die krijgt niemand weg. Maar hij was al weg. Niemand heeft gezien hoe het gebeurde. Niemand heeft gezien wie het deed. En wij weten tot vandaag aan de dag niet. Waarom niet? Omdat het wegrollen van de steen wel precies hetzelfde is als wedergeboorte. En daar moeten we het over hebben. Het verplaatsen van de steen. Het verplaatsen van de vorm. Een vorm die er eerst wel is, maar daarna op een andere plek terechtkomt. Ik moet er ineens aan denken dat ik jaren geleden inmiddels alweer in een van die brochures dat begrip wedergeboorte heb uiteengezet. Daar heb ik geschreven over dat woord Gilgal, wat vanmorgen ook werd aangehaald. Gilgal wordt namelijk vertaald met een wiel, als het een zelfstandig naamwoord is, of met wentelen, als het een werkwoord is. Maar het wordt ook vertaald met reïncarnatie in het moderne Jodendom. Maar dat betekent eigenlijk, letterlijk, Wim heeft het uitgelegd, dat betekent dat iets weer gestalte krijgt. Het is dus wedergeboorte. En dat heb ik in die brochure uitgelegd, dat die wedergeboorte geïllustreerd wordt in dat wiel, wat een eenslag draait en dan dus opnieuw dezelfde stand inneemt, maar dan op een andere plaats. En toen kreeg ik na verloop van tijd kreeg ik een brief van een zuster, die ik namelijk echt niet zal noemen, omdat sommigen van u haar wel degelijk kennen. En ik kreeg een brief van een zuster die ik toen nog niet kende. En die zei, nou dat is precies, wat u me daar schildert, is precies wat ik gezien heb. Ja, of het in het lichaam of uit het lichaam geschied is, dat weet ik niet. Hè? En of het een droom was, of een visioen, of een hallucinatie, dat werd er ook niet bij verteld. Maar zegt, ik heb dat gezien, toen ik tot geloof kwam. Een wiel wat één slag verder rolde en toen stilstond op een andere plek in dezelfde stand. En ze schreef mij, ze zegt, ik had nooit gedacht dat iemand het me nog eens zou verklaren. En u ziet dat achteraf dan een droom verklaard wordt die ik niet eens gehoord had. Hè? En die ook zo niet in de Bijbel staat. Maar dat is het principe van het wiel wat weggerold, weggewenteld wordt en dan opnieuw zijn plaats inneemt, maar een andere plaats. En toch is het hetzelfde. Nou, datzelfde principe, dat wordt toegepast op die steen voor het graf, die weggerold wordt, die afgewenteld wordt, en die dan op een andere plek is. En dat is precies wat gezegd wordt. De steen was weggerold, en over de Heer werd gezegd, hij is hier niet. Nee, de steen ook niet. Hij was hier, maar is nou daar. Of waar dan ook. En waar was de Heer? Wel, hij was hier, maar hij is hier niet meer. En daar gaat het maar om. Hij is niet meer onderdeel van deze oude wereld. En wij kennen hem zelfs niet meer primair als de schepper van deze oude wereld. Maar wij kennen hem in de eerste plaats, in de belangrijkste plaats, als de schepper van de nieuwe wereld. Want wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Alle oude dingen zijn voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En de steen is weggewenteld. De steen is Gilgal. Eigenaardig, in andere kringen spreekt men over het rad der wedergeboorte. En dan tekent men een wiel daarbij. Het rad der wedergeboorte. Maar rad en wedergeboorte zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. Och, men heeft het in de... Je moet die dingen niet verder lezen. Het gaat over reïncarnatie. Daar geloven wij niet in. Wij geloven niet in weer vleeswording, want dat betekent het woord reïncarnatie. Wij geloven in geestwording. In de totstandkoming van een nieuwe schepping. Maar het is inderdaad een kwestie van draaien, van een wiel wat voortgerold wordt. En wat zich uitdrukt in de steen die werd afgewendeld. En die wedergeboorte, die vinden we uitgedrukt in de opstanding van Christus. Dat is uiteindelijk de wedergeboorte. En we vinden het uitgedrukt in onze opstanding met hem. Maar we vinden het typologisch aangekondigd in het Oude Testament. Waar wat omgezeuld wordt, oneerbiedig gezegd misschien. Maar waar wat omgezeuld wordt met stenen. Want waar we maar stenen in de Bijbel tegenkomen, blijven ze nooit op hun plek liggen. Ja, ze worden ergens gelegd. En daar blijven ze. Definitief. En daar hebben we het vandaag over. Wim zal alleen deze dagen denk ik spreken over de steen in Bethel. Ik weet het nog niet, want dat kunnen we elk moment nog veranderen natuurlijk. Maar die steen in Bethel, weet je wel, Jacob vond de steen. Maar hij draaide hem eerst wel een keer om. Sterker, hij zette hem overeind. En pas toen kon hij hem gebruiken. En toen Jacob en Laban zich met elkaar verzoenden, toen werden daar stenen verzameld en opgericht op een hoop. En die krijgt ook een naam en het spreekt nog steeds tot in onze dagen. Gilead. Gal, Gilead. Ja, daar wordt een hoop stenen opgericht. Er krijgt iets gestalte. De stenen worden verzameld en bij elkaar gezet. En als u het mij vraagt, ze hebben nog steeds in ons land, in Nederland dus, hebben we nog steeds dat raadsel over die hunnebedden. Want zij sliepen niet erg best in hun bedden. Maar onze bedden zijn beter dan hun bedden, bedoel ik. Maar goed. Maar men vraagt zich dan af, waarom deed men dit? Waarom begroef men niet gewoon? En zegt men, ja, maar het moest een grafkelder zijn. En dan neemt men die stenen en die stapelt men op. En daar kun je dan onder begraven, dan een hoop zand erover. En dan denk ik altijd, ja, als er nou zand over moet, waarom zet je dan eerst die stenen eronder? Ik heb dat nooit begrepen, op school niet. Ik was altijd achterdochtig, waarom doen die mensen dat? En bovendien, wij gingen met schoolreisje naar de hunnebedden kijken. Want je had in heel Nederland zulke grote stenen niet. Waar hebben die mensen die dingen vandaan gehaald? En dan zegt de geschiedenisleraar, die zijn hier gebracht in de ijstijd. Door een grote ijskorst uit Scandinavië of zoiets zijn ze hierheen gevoerd. En dan denk je, oh, zit dat zo? Dat was dan zeker speciaal voor de hunnen, opdat zij bedden zouden maken. Ik begrijp dat nooit. Maar achteraf zijn die dingen heel gemakkelijk te begrijpen. Want wat men gedaan heeft, is die stenen verzamelen. En maken tot een opgericht teken zoals ze vandaag aan de dag bestaan. En ik persoonlijk geloof inderdaad dat men die dingen niet expres niet ingegraven heeft, zoals men bij de doden zou doen. Maar dat men die dingen gebouwd heeft zoals wij ze nu in wezen min of meer nog kennen. Stenen boven de grond, waaronder men de doden gezet heeft. En men heeft het uiteraard afgedekt, omdat het wat onsmakelijk is om het zo een poosje te laten staan. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest, een graf onder de grond en weg ermee. Maar het is de bedoeling geweest dat het een opgericht teken zou blijven. Dat geloof ik. Als stenen verzameld worden, vormen zijn opgericht tekens in de uitbeelding van de opstanding. In het algemeen van leven na de dood of beter gewoon van de nieuwe schepping. En ik heb gehoord dat sommigen van u al eens gedaan hebben wat ik gezegd heb. Namelijk naar Noord-Frankrijk gaan en daar eens rondkijken om eens te kijken naar al die menhirs die daar nog opgericht staan. Die opgerichte stenen waarvan niemand je kan vertellen waarom ze er staan. Maar ze staan er wel. Maar wij weten waarom ze er staan. Ze zijn de uitdrukking geweest van geloof of van de overblijfselen van het geloof van de mensen die dat gedaan hebben. Hun geloof namelijk in de opstanding. Dat is alles. De steen die gewenteld moet worden. De steen die een onnatuurlijke houding zou innemen. Steen die recht overeind zou staan. Wel, ik moet meteen zeggen, de Egyptenaren die waren veel gecultiveerder dan die mensen daar in Noord-Gallië. En die maakten mooie stenen, bijzonder lange stenen. Die hakten ze uit de berg en ze zetten ze recht overeind. We weten nog niet eens hoe ze het deden. We begrijpen ook niet hoe ze het konden doen, maar ze deden het. En we noemen die dingen obelisken. Ik moet even nadenken, niet obeliksen, want dat is weer iemand anders. Maar obelisken, hè? Opgerichte stenen. Niet opgemetseld van baksteen, niet opgestapelde stenen, keurig op elkaar. Maar gemaakt uit één steen. Een monoliet noemt men dat. Eén steen, Einstein. Hè? Ja, dat zeg ik niet voor niks, dat is een Joodse naam. Het gaat maar om één steen en die steen is Christus. Maar die steen staat dan wel recht overeind. Waarom besteden die mensen zoveel geld? Waarom besteden die mensen hun levens aan het oprichten van stenen en van steenhopen? Ik heb het over een obelisk, ik heb het over de piramide. Ik heb gehoord dat iemand anders daar vanmiddag een les over gegeven heeft. He? Het oprichten van een steenhopen die tot vandaag aan de dag daar nog staan in Egypte. Waarom deed men dat? Wel omdat het de uitdrukking is van een geloof in Gilgal, in wedergeboorte, in opstanding uit de dood. Het is een uitdrukking van een geloof dat men de wateren van de doodsrivier, denk erom, dat is een klassieke uitdrukking hoor. De doodsrivier, de Styx, hadden de Grieken het over. Dat men de wateren van de doodsrivier zou passeren. En dat er ergens aan die andere kant dan toch, hoe dan ook, leven zou moeten zijn. En zo was het met Israël, het passeerde de wateren, of van de Schelfzee. Maar niettemin, het passeerde de wateren en de wateren weken. Dat wat dood is, per definitie, want zeeën en wateren, afgrond namelijk, is per definitie dood. De watervrees die mensen van nature hebben, is niks anders dan vrees voor de dood. Het is precies hetzelfde, er is geen verschil tussen. Als men de vrees voor de dood kwijtraakt, raakt men ook watervrees kwijt. Dat is precies hetzelfde. Ja, men noemt dat psychologie, ik noem dat typologie. Want dat is het. Hè? Maar goed, men ging toch door de water. En wat dood leek te zijn, bleek het niet te zijn. Men ging het dwars doorheen, het water week. En de dood week zelfs. Zoals van de gelovigen van vandaag gezegd wordt, dat zij de dood niet zullen zien. En op dezelfde wijze was het dat Israël wat later trok door de Jordaan. En het herhaalde zich. Want het is altijd twee keer, hè, dat weet u. Dus het herhaalde zich en men ging door de doodsjordaan. Wij kennen de uitdrukking hoofdzakelijk uit liederen overigens. Hè. Men ging door de Jordaan, die nou eenmaal zoals algemeen bekend de uitbeelding is van de dood. Maar de wateren van de dood weken. Dus moesten ruimte maken voor het leven wat God gaf aan Israël. En wat gebeurt er? Als Israël dat doet, wat gebeurt er dan? Dan rapen ze een verzameling stenen op uit de bodem van de Jordaan en ze richten steenhopen op. Dat is het. Want het wijken van de wateren van de Jordaan en het doortrekken door de Jordaan en het oprichten van de stenen vervolgens aan de andere oever en zelfs op de bodem van de Jordaan is niks anders dan de uitbeelding van allemaal hetzelfde, namelijk opstanding uit de dood. En waar deed men dat? In Gilgal. Toen was men in Gilgal. De Jordaan door en toen was men in Gilgal. De andere oever, daar richtte Israël toen het kamp op. En daarover had ik het vanavond zullen hebben, maar morgenochtend ook. Dus ik kan nog even voort natuurlijk. Maar lees je nou even met mij mee hier in Jesaja 51. Daar staat, in vers 7, want daar kwam ik even vandaan. Vrees niet de smaadheid van de mens en voor de smaad redenen ontzet u niet. Wel, tegenstand tegen het woord van God is er altijd. Ook zeker ook tegenstand tegen de woorden die ik vanavond breng. Of men zegt het is niet bijbels, of men zegt ja, maar dat is van vreemde mythologieën, of het is een oude hindoeïstische visie, of men zegt dat is Chinese filosofie, daar heeft men me allemaal al van beschuldigd hoor, of je lijkt wel een vrije metselaar, of klein Hanevold is een kabbalist enzovoorts, en ik voel me altijd zeer vereerd dat ik zo veelzijdig ben, blijkbaar, terwijl ik van al die dingen nauwelijks weet wat het betekent. Dat is echt waar. Hè? Maar goed, dat allemaal terzijde. Het zijn namelijk gewoon universele waarheden, waarheden die thuis horen in deze wereld. Waarheden die verbasterd worden, die verkeerd worden toegepast. Waarheden of woorden die waaraan men een andere inhoud geeft, opdat men de oorspronkelijke maar niet zou kennen. Gilgal, wat men vertaalt met reïncarnatie, met weer vleeswording. Terwijl het in werkelijkheid is weer vormwording, waarbij in het midden gelaten wordt of dat vlees is. Want het is geen vlees, het is geest dat wat opnieuw gestalte krijgt. Maar men noemt het dan reïncarnatie, maar daarmee heeft het zijn betekenis onthoofd. Maar daarom blijft dat begrip oorspronkelijk wel bestaan. En dat er mensen geweest zijn in de loop der eeuwen die opgerichte tekenen en die menhirs of obelisken of hoe ze dan al geheten mogen hebben beschouwd als afgodsbeelden en ze vereerd hebben enzovoorts. Wel ja, dat kan wel zijn, maar dat verandert aan de oorspronkelijke waarheid niks. Hè? En dat Israël Nou, laat ik eerst iets gevaarlijks zeggen dan. Dat Israël danste om het gouden kalf doet aan het feit niks af dat het gouden kalf wel degelijk een beeld is van de opgewekte Christus. Want de stier is de uitbeelding van God zelf die het leven geeft. En het kalf is dus een jongere, een nieuwere generatie, een jonge stier. En goud wil zeggen dat hij voor eeuwig is. Spreekt over koningschap en priesterschap. Wie is dat gouden kalf? Bovendien, als er kalveren geslacht worden in Israël, geofferd worden, zijn ze een beeld van Christus. En een gouden kalf is dat per definitie ook. Alleen wat men deed is een gouden kalf aanbidden in plaats van degene waar het kalf een uitbeelding van was. Maar het doet aan de waarheid niks af. En dan zal ik een minder gevaarlijk beeld nemen. Hè? Dat Israël de koperen slang verafgoden later. En een eredienst instelde om die koperen slang te dienen, doet aan het feit niks af dat die koperen slang een type is van Christus, want dat staat in de Bijbel. Alleen men diende later alleen dat beeld, dat stoffelijke vergankelijke ding, dat voorwerp, zal ik maar zeggen, het was nog antiek ook inmiddels, zo'n boel waard geweest zijn en zo. U weet waar ik het over heb nu, hè? Zal het keurig gepoetst hebben enzovoorts. Ja, men diende dat ding, maar niet meer degene waar dat ding een uitbeelding van was. En daar zit de fout. Het spijt me te moeten zeggen, maar ik trek de lijn nu maar even gewoon door. In onze dagen vind je precies hetzelfde, dat de uiterlijke dingen aanbeden worden, terwijl men de inhoud daarvan niet meer kent. Dat men deze uiterlijke wereld dient en aanbidt en groot maakt, en zelfs nog de Bijbel erbij citeert, terwijl men verzuimt te zien dat deze wereld de uitdrukking is en het kleed is van hem die daarin woont en wil wonen. Men ziet wel een schepping, maar men ziet de schepper niet meer. Dat is het verhaal. Men ziet het mooie kleed, maar men ziet niet degene die er zich in hult. En daar zit het misverstand. En dat is met al die dingen zo, zoals we het over de hele wereld vinden, in mythologieën, in geschiedenissen en in archeologie natuurlijk, en in de denken, overlevering van mensen. We vinden er overal de sporen in terug van die belangrijke Bijbelse waarheid, dat dit oude zal verdwijnen en dat de vruchtbaarheid en dus een nieuwe schepping gegeven zal worden door God zelf. En als wij er de sporen van vinden in de archeologie, zeggen we, die mensen hadden een vruchtbaarheidscultus, het heeft iets met misbruik van seksualiteit te maken, daar kunnen we beter op de lagere school niet over praten. En daarna maar beter ook niet, want daarna interesseert het ons niet. En bovendien zeggen we, dat is vies, dat is niet goed. Maar we verzuimen te begrijpen dat de oorsprong van die dingen wel degelijk is, dat men gelooft in hem die het leven geeft. Dat men het later misbruikt, dat is duidelijk. Maar begrijp me dan goed dat ook deze dingen in de Bijbel een belangrijke rol spelen. En een van de belangrijkste tekenen, typen in de Bijbel is bijvoorbeeld het type van de besnijdenis. En het heeft alles te maken met voortplanting en met nieuw leven. En de wijze waarop dat tot stand komt. Nou, daar gaat het erom dat we ons bewust zouden zijn van dat we niet alleen te maken hebben met dingen die wij in de Bijbel nou eenmaal zo lezen en zeggen daarom is het zo. Maar we vinden diezelfde dingen terug over de hele wereld. Dat is niet iets nieuws, niet iets specifieks van het christendom, want ook dat is het natuurlijk niet. Maar het is gewoon de algemene waarheid die de mensheid de eeuwen door gekend heeft, dat namelijk een nieuwe schepping tot stand gebracht zal worden door God, die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En God spreekt en het is er. En God spreekt nog een keer en het is er. Nou, dat is het verhaal. En God gaf zijn woord aan Israël, zijn wet, het oude verbond. Jawel, maar God sprak nog een keer. En dan heb je het weer. Dat is wat men vergeet. En de grote meerderheid van het christendom zegt, maar God heeft gesproken. En dan komen wij en dan zeggen we, ja, maar God heeft nog een keer gesproken. God heeft eertijds trouwens veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken, zelfs door stenen. Maar God heeft in deze tegenwoordige tijd tot ons gesproken door de Zoon. Het kan wel zijn dat Mozes gesproken heeft. En dat God gesproken heeft door Mozes. Maar God heeft ook gesproken door de Zoon. Het verhaal is dus niet af. En als wij ons beroemen op de wet, wel, dan zouden we ons aan moeten sluiten bij de woorden uit Romeinen. Gij wordt een Jood genaamd en gij beroemt u op de wet. Jawel, God heeft gesproken. Zeker. Maar God heeft weer gesproken. God was niet uitgesproken daarmee. En zelfs ook in dit geval. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En God bracht Israël voort uit Abraham en Sarah. Jawel, maar God bracht Israël opnieuw voort uit Egypte. En God bracht Israël voort uit Egypte? Jawel, maar God bracht Israël opnieuw voort vanuit de woestijn naar het beloofde land, dwars door de Jordaan. En dat is wat waar hier op gezinspeeld wordt, want dan lees ik maar even verder in vers 10, waar tot God gezegd wordt: zijt gij het niet die de zee, namelijk de wateren des grote afgronds, dat is hetzelfde, droog gemaakt hebt? Er staat niet: zijt gij het niet die de zee gemaakt hebt? Nou, natuurlijk, God is degene die de zee gemaakt heeft. Maar er staat ook: God is degene die die zee droog gemaakt heeft. En wij zouden kunnen zeggen: God heeft de zee gemaakt, dus dat water moet je erin laten, dat mag je niet leegpompen. Ja? Nou ja, tegen een Hollander kun je dat moeilijk zeggen. Sinds meneer Leegwater, hè. Maar goed, maar toch is het zo. Je kunt zeggen: je moet die zee beschermen, maar God heeft het gemaakt. En dan zeggen we: nee, God heeft ook de zee weer droog gemaakt. Net zo goed. God heeft de zee droog gemaakt. En dan staat er: zijt gij het niet die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? En God heeft inderdaad de zee, de wateren gemaakt tot een weg, waardoor de verlosten gingen. Ik kan trouwens niet nalaten eerst dan even te wijzen op die wateren, die zee die een weg werd in de dagen van Noach. Want diezelfde zee die daar de dood bracht over de Noach's tijdgenoten, diezelfde zee was de weg waar langs Noach behouden werd. Dus hetzelfde middel. En later wordt het nog uitdrukkelijker voorgesteld bij de uittocht uit Egypte, waar de wateren wijken. De zee is toch de weg waardoor Israël gaat. En dan komt Egypte erachteraan en het verdrinkt in de wateren. Ja, dat kan niet, zegt men dan, maar daar hebben wij niks mee te maken. Hè? Het woord van God zegt: zo was het. En diezelfde zee die dood en verderf brengt, diezelfde zee is de weg tot behoud. En het woord van God wat dood en verderf predikt, nou, wij noemen dat in Calvinistisch Nederland anders, wij noemen dat hel en verdoemenis. Hè? Maar goed, datzelfde woord wat hel en verdoemenis predikt, is ook dat woord wat ons verlossing predikt. Want de wet mag dan een bediening des doods zijn, maar de wet, het woord van God namelijk in het algemeen, is wel degelijk ook bediening des levens. Als je God tenminste maar laat uitspreken. En daar mankeert het dan. En het is dus een God die de zee gemaakt heeft, maar heeft die zee ook gemaakt tot een weg waardoor de verlosten gingen. En dan staat er: alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Let wel, Jesaja wijst eerst naar het verleden, maar dan wijst hij naar de toekomst en zegt: wat in het verleden gebeurt, zal in de toekomst weer gebeuren. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, met gejuich tot Sion komen, enzovoorts. En ik ben het die u troost, enzovoort. Vers 12, zo kun je het natuurlijk doorlezen. Maar dat is het principe. Wat hij in het verleden gedaan heeft, zal hij in de toekomst alsnog doen, maar dan op een veel hoger niveau. Hij zal een oordeel brengen over een oude schepping. En zal de vorm van de oude schepping zal ook verdwijnen. De schepping zal bij wijze van spreken gekleed worden in een zak. De maan zal worden als een harenzak, dat staat er allemaal hoor. Zoals als een zak, zal zijn vorm afleggen, want dat betekent het. Maar daaruit zal toch een nieuwe gestalte oprijzen. Waar hebben we dat meer gehoord? Niemand klassiek onderlegd, ik ook niet, maar je hebt het verhaal van de Phoenix. Die verbrandde en die herrees uit zijn eigen as. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Dat is toch een beeld van de koning des hemels, de Phoenix. Een vogel werd geacht te zijn, die inderdaad herrees uit de as. Hij was in het oordeel omgekomen, was verdwenen en toch herrees hij daaruit. Wel, dat is het. Die oude vorm gaat voorbij, de vorm wordt afgelegd, maar daaruit komt een nieuwe vorm tot stand. Of het oorspronkelijke vat wordt weer in elkaar gedrukt en wordt weer gewoon pottenbakkersleem en daaruit wordt alsnog een nieuw vat gemaakt. En dat is waar wij dan ook morgenochtend over verder hopen te spreken. Dan gaan we naar Gilgal. Zullen we eerst de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we deze waarheden ook mogen leren verstaan. Dat we de rijkdom van uw woord mogen leren verstaan. Wij mogen zien dat het niet een handleiding is, een richtlijn is over de wijze waarop wij u zouden wel behagelijk moeten zijn, maar we danken u dat het woord uw openbaring is, uw zelfopenbaring is aan ons, opdat wij u zouden leren kennen. En omdat wij in de eerste plaats zouden leren, niet hoe wij zouden moeten leven, maar op de eerste plaats omdat wij zouden leren hoe u leeft, hoe u handelt, wat uw plannen zijn, wat uw werken zijn, wat uw doel is. En wij danken u dat we daar dan vervolgens uit mogen leren, op welke wijze wij daar ook een plaats in mogen nemen. Wij danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot het voorwerp van uw verlossingsplan. We danken u dat u ons daarin betrokken hebt. En dat u ook ons als gelovigen nu reeds getrokken hebt uit deze duistere wereld. En getrokken hebt tot dit licht. En we danken u dat we in dat licht van uw Zoon en van uw woord ook mogen wandelen. We danken u dat we dat licht mogen kennen. En we beseffen hoe bevoorrecht wij zijn omdat deze wereld in duisternis is. We beseffen ook dat er maar zo weinigen zijn die geïnteresseerd zijn in dit woord. Zelfs onder hen die zich gelovigen noemen. Maar we danken u toch dat we hiermee verder mogen gaan en ons mogen laten onderwijzen uit uw woord. Dat wij, terwijl we nog in deze oude vorm zijn, ons mogen laten onderwijzen aangaande deze nieuwe vormen die u tot stand brengt. Die u als de pottenbakker kneedt en vormt in uw hand. En we danken